Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zullen we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 17 en daarvan de versen 7 en 8. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten, geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Van hen die weelde, schatten, staten, hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot, verliezen moeten met de dood en hun kinderen overlaten. En het achtste maar, blijf eruit zich dat mij streelt. Ik zal ontvangt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, de versen 7 en 8.
Thank you.
Schriftlezing gemeente in het morgenuur vindt u in het Nieuwe Testament in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 16 en daaruit de versen 19 tot en met 31 de gelijkenis van de rijke man en Lazarus. Het is Lucas 16 de versen 19 tot en met 31 voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig. En was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren, en begeerde verzadigd te worden van de kruimkes die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven en was. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm je mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade, en nu wordt hij vertroost, en gij leidt smarten. En boven dit alles, tussen ons en ulieden, is een grote kloof gevestigd, zodat degene die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis. Want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide dan tot hen: zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen overheen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Met de laatste woorden, Heere, die wij gehoord hebben. Zo veelzeggend. Het raakt ons van nature allen en ook vanmorgen zoveel. Of hier toch van toepassing moet worden geacht. Die laatste woorden. Dat wij geen acht slaan. Dat wij geen acht geven op uw woord. Ons niet laten gezeggen. Zelfs al zou er een uit de doden opstaan, ons waarschuwen, wij laten ons niet gezeggen. En Heere, misschien is het vanmorgen de tijd dat deze of gene de trieste balans van het leven opmaakt, zijn eigen persoon betreffende. Alsof er jaren hier zich neergezet, maar zich niet laten gezeggen. Kerkdienst na kerkdienst bijgewoond, zich niet laten gezeggen. Doorgegaan. Heren, wat moet er dan nog meer gebeuren? Uw dierbaar woord en getuigenis ook vanmorgen, alleen al zoals we het gelezen hebben, alleen al. Wat is dat ontzettend groot, beangstigend. Er wordt gesproken over de hel, over vuur, over eeuwige dorst en pijn. En we laten ons niet gezeggen. Of wij menen bekeerd te zijn, of wij menen dat dat ook nog wel een andere keer zou kunnen. Of wij menen dat dit woord toch zelf ongenoegzaam is. Er zal meer moeten gebeuren. En dat moet u dan doen. Zo is de taal van het hart. Onuitgesproken weliswaar, maar dan toch. Zich niet laten gezeggen is in alle gevallen de slotsom. En moeten we daar dan mee sterven? En zo voor uw troon verschijnen. Ik heb me niet laten gezeggen. U heeft zoveel woorden tot mij gesproken. Zoveel diensten zijn er belegd waar ik zelf getuige van ben geweest. Heren, maar nu sta ik hier en ik moet het zeggen. Ik had er geen lust aan. Ik heb u met alles wat in mij is ten diepste gehaat. En niet gewild dat u koning over mij zou zijn. Want dat wilde ik zelf blijven. En ik heb me gehandhaafd tegen alles in. Alle roepstemmen in de wind geslagen, niet zomaar per ongeluk, maar willens en wetens. Ik heb niet gewild om dan te horen: ga weg van mij. Gij vervloekt in het eeuwige vuur. Hier is het dan niet de hoogste tijd, deze morgen, om die trieste balans op te maken. Maar voordat de boekhouding afgesloten wordt, Zou u nog een bladzijde willen omslaan? En nog tijd geven en nog dat ene uitwerken wat nou noodzakelijk is, wil straks die eeuwigheid voor ons niet zijn een verschrikking zonder einde. En dat zal het zijn als we met u niet verzoend zijn. Heere, niet laten gezeggen, maar u spreekt toch vanmorgen nog. Maar hoe lang nog? Want ook dat staat in uw woord, dan komt er een tijd, dan sluit u het af. Dan sluit u toe en dan trekt u zich terug en u gaat verder. Heere, zo heeft u al vele delen van deze wereld moeten verlaten. Zo uw volk, die toch enige mate ogen heeft gekregen, dat volk dat toch enige mate heeft leren zien, moet met grote vrees ook zeggen, Heere, die tijd kan nooit lang meer op zich laten wachten, maar heb dan nog wat geduld. Nog wat mest rondom de levensboom, ook van deze gemeente. Heere, maar het einde komt en dan gaat u verder. En dan zullen er misschien nog zijn die in verborgen plaatsen u gaan zoeken, vroeg op zijnde zelfs. Maar dan wordt dat woord ook waar uit Spreuken 1, want al uw woorden worden waar. Dan zal ik niet meer horen, ook als ze mij vroeg zoeken. Dan wordt het waar, dat woord, dat bewogen woord van Christus. Omdat gij de tijd uw bezoeking niet hebt bekend, bezoektijd voorbij laten gaan. En nog taai geduld, onbevattelijke langmoedigheid spreekt u nog, ook in dit morgen. Heere, spreek dan. En mag het zijn, deze verdoemelijke zondag hoort. Het zou een wonder wezen. We zijn er nog. We zijn er nog. Heere, geen volleind niet gemaakt. En daar mogen we u in erkennen. Zo in ons dat nog enigszins mogelijk is, want we erkennen niks. We werken dan nog. We zijn er nog. Het woord mag nog uitgaan. Heere, te midden van alles wat ons hart bezet houdt, en dat weet u op het alle volmaakt, persoonlijk. Als het gaat over zaken van ziekte en gezondheid, dan gaan onze gedachten ook deze morgen uit naar meneer Engberts van de Harmseweg. Afgelopen week bericht gehad, deels goed, deels toch ook verontrustend. En hoe moet het dan verder? Hier al zo lange tijd geschud, met hoop en met vrees bezet. En wij weten ook niet hoe het verder moet, maar u weet het. En heren, dat is toch de zaak dat u dat bekend maakt. Nee, dat u zichzelf bekend maakt, daar is hij goed mee. En wil dat schenken, wij kunnen niet bezien. En er niet in komen hoe het verder moet, maar als u overkomt dan. En dan alleen is het goed. Want dan heeft die ziel maar achteraan te komen. Dan gaat u leren dat u goed en goeddoende bent in al uw wegen. Wil het nog doen en werken voor hem en allen die hem lief en dierbaar zijn. Te midden van alle zorgen die daar kunnen zijn. Heren, die zijn er, ook in het midden der gemeente. Maar er zijn weer verheuging. Als Daniel Holland afgelopen week weer mocht terugkeren uit Canada. De ouders verblijd. Zoon lief weer thuis. Maar ook beseffende dat waar onze kinderen ook zijn. Het allerbelangrijkste toch zal zijn en blijven, niet waar ze zijn, maar voor wiens rekening ze zijn. En heren, vermenigvuldig dan nog de gebeden van hen die binnen hebben geleerd. Ook voor het zaal der gemeente, voor de jeugd van onze kerk. Heer, heeft ze nog wel willen maken, doe het ook bij de voordeur. En geef nog een ander thuiskomen. Dat geldt ons allen, want we zijn op weg een reis naar een ontzaglijke, nimmer eindigende eeuwigheid. En de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Het mocht ons eens aangrijpen. Alle rust ontzeggen en ontnemen. Eeuwig huis. En daar is geen terugkeer meer uit mogelijk. Wat een boodschap. En gelaat het nog tot ons komen. Opdat we eronder zouden schreeuwen en schreien. Gena, o God. Gena. Wees mij de zondaar verzoend. Want we moeten met een drie-enige God verzoend wachten. In midden van alles wat ons hart bezet houdt. De vrees. De verheuging. Maar ook het uitzien naar de gang van zaken in de gemeente. Als opnieuw is gebleken dat er geen toegang is voor een dienaar des woords aan deze gemeente. Heren, dan kunnen ook dienaangaande de zorgen zich vermenigvuldigen. Anderzijds, daar staat uw herder zal niet slapen. Heren, als dat levendig mag zijn. Heren, als dat ook in de beoefening mag wezen. Dan kan het, dan is het maar ook daarin achteraankomen. Totdat u uw hand ontsluit en geeft. Zo ook met de verkiezing van ambtsdragers deze week en van een kerkvocht. Heren, de harten neigen. Maar wat is dat neigen? Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Zo dient alles in de kerk te gebeuren. En dan zien we ook vanmorgen zo helder waarom de dingen niet gaan zoals ze moeten gaan. Omdat die vrezen des Heren zo menigmaal ontbreekt. En dan doen we naar eigen inzicht, naar eigen overwegingen, en dat we daar maar eens de dood op leren schrijven, want er komt de mens altijd mee bedrogen uit. Maar in de vrezen des Heren, denken, doen, spreken, laten, handelen en niet handelen. In de vrezen des Heren, dat is een grote zaak, schenk het nog. Te midden van alles wat ons hart bezet houdt. Verkiezingen, roepingen, ziekte, thuiskomst. Heren, ook het uitzien, ook vanmiddag. Als een onzer dat sacrament van de inlijving mag ontvangen. O, dat er niet alleen stille vrede mag nederdalen in het hart van Antonie Rijsdijk. Maar ook van de zijne en ook in het midden der gemeente. En dat begeerlijk goed zo voor ogen mag worden getekend, ingelijfd. We zijn ingelijfd toen wij van u afvielen in het rijk van Satan. Een getrouw onderdaan van hem geworden. Maar nou losgemaakt, overgenomen, ingelijfd in die ander. Van zijn lichaam deelgenoten, levend lid geworden. Heren, grote zaken. In het midden der gemeente nog te willen verheerlijken, dat is wat we ook vanmorgen van u vragen. De kennis mag zijn van de betekende zaak. Wat het is om eens anderen te wezen en te weten waar de schuld is gebleven. Heren, waar met een openstaande schuld kan er veel gebeurd zijn, kan een mens u niet ontmoeten. Druk het nog eens af op de harten van ons allen. Veel wat ons bezet houdt, maar laat boven alles dit ons bezet houden. Blijvend. Niet meer los van kunnen komen. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Hoe zal ik God ontmoeten? Maar ook voor uw volk. Met duizend vrezen bezet, blijven vooruitzicht. Als ze er iets van gezien hebben, want anders is er geen vooruitzicht. Nooit wat gezien, dan is er geen vooruitzicht. Heren, wil het nog schenken. Al wat nodig is hier aan deze plaats, te midden van al die onuitgesproken zorgen die er zijn, u weet het, in het midden der gemeente, dat we trouw zouden mogen blijven aan de gemeente en de verkondiging van uw dierbaar woord, een woord dat nog nooit naar de mens is geweest en toch wonderlijk wel voor die mens bedoeld is, om hem los te snijden, in een rechte wijze in te planten. We zijn er vijand van en het openbaart zich alle wegen en ook meer en meer en het gaat ook ons niet voorbij. Houd nog vast. Breng nog terug. Maar u bent niet verplicht. Hier, over de ronde aarde. De gemeenten die daar zijn, onderhouden. Heren, als die grote wandelaar bij de kandelaren. rondgaande, verzorgende, snoeiende, snijdende, al het werk doende wat gedaan moet worden. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. Zo breidt ge nog uw vleugels uit over deze wereld en vergadert nog wat ligt onder dat verkiezende zegel. Dat zegel van uw verkiezend welbehagen. Heere, ga daarmee door. U verzamelt nog, ook vanmorgen, wil er nog roven, wil er nog toebrengen. Sterk dat u al uw zeer getrouwe dienstknechten. Wees met de gemeente over het rond der aarde, bijzonder de vervolgde kerk en het volk Israël, de beminden om der vaderen wil. Ons land diep gezonken, allen die geroepen zijn tot regeerverantwoordelijkheid meer dan ooit te beseffen. Niet alleen over wie men gesteld is, maar ook aan wie men eenmaal verantwoording moet afleggen. En dat laatste, dat zal zo moeten wegen. Heren, dat geldt ons allen, die verantwoordelijkheid dragen. En dat dragen we allemaal, al is het alleen al, en dat is het allergrootste van zijn eigen ziel, daar zijn wij verantwoordelijk voor. Gedenk dit arme land, het zinkt dieper, de kennis der waarheid wordt al minder en minder. Waar is het volk dat nog kan zingen? Wat God mij heeft doen ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Nochtans, al houdt uw hand stil, toch niet geen en al. We mogen hier en daar nog werkzaamheden ontwaren. Heren, een volk, al is het dan met de lamp op de rug, het mag er nog zijn. Gedenk dan zo, tezamen ook, deze morgen, in spreken en luisteren. Verhef nog uw vriendelijke aangezicht over ons. Gedenk de raad der kerk. Houd staande, geef beslistheid, bewogenheid, oprechte liefde en dienst, vrezen des Heeren. Al wat nodig is in de gemeente, om ook te dragen. Te dragen wat gesteld is om te regeren. Uitdrukkelijk wordt het ons gezegd om ook te bidden voor de voorgangers. Allen die in de kerk gesteld zijn op wat zo'n werk niet al zuchtende behoeven te doen. Gedenk dan zo. Heer, u weet het, wat ook vanmorgen schreiend naar u vraagt en wil nog overkomen en uithelpen. Uw naam ter eer, tot stichting der gemeente, tot zaligheid van onze zielen op weg en reis naar een ontzaglijke eeuwigheid. Niet om ons, maar om hem, die gij altijd hoort, om Jezus willen. Amen. We zouden vanmorgen willen overdenken in het begin van de gelijkenis van de rijke man en Lazarus. Lucas 16, vers 19. En er was een zeker rijk mens, daar hopen we bij stil te staan, maar laat ons dit gehele vers lezen. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. Staan we stil bij de rijke man, nu ja, zo wordt hij genoemd, een zeker rijk mens. Stilstaan. Stilstaan. Bij een zeker rijk mens. Een drietal gedachten. Zijn leven. Ten tweede zijn godsdienst. Ten derde zijn einde. Om dan met een woord van toepassing tot onszelf in te keren. De rijke man, Lucas 16, vers 19. En dat was een zeker rijk mens. Zijn leven, zijn godsdienst, zijn einde. De toepassing, ons leven, onze godsdienst, ons einde. Psalm 49... 4. Al zegt in het hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan, al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt, naar zijn naam genoemd, het is alles wind. Wind, dat is ijdelheid. Abel, waar zich zijn hart mee streelt. De mens, hoe mild door het aards geluk bedeeld, hoe hoog in eer, in macht en staat verheven, vergaat als het vee en derft, dat is missen. Derft in het eind het leven. In het 7e vers, schoon hij zich op deze aarde in wel eens baat. En ieder roemt zijn wilde en overdaad, hij daalt nochtans. Gelijk zijn gans geslacht, vervreemd van God, in Safgons donkere nacht. Gij dan, o mens, hoe waard, hoe groot een eer, zo gij de wil versmaat van uw Heer, dan gaat gij als de beesten haast verloren. Een wis verderf is u ten lot beschoren. Psalm 49, 4 en 7. En er was een zeker rijk mens. Hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwad, levende alle dag vrolijk en prachtig. Er was verleden tijd is voorbij. Dat alleen al is een prediking. Voorbij. Hij was, is niet meer. Verleden tijd. Een zeker rijk mens. Een mens. Een mens. U weet het wel. Een voorbijganger. In de tijd geworden. Van God afgevallen. Daarmee gevallen onder het oordeel van God. De dood te moeten sterven. En zo is de mens geworden tot een voorbijganger. Een korte tijd ziet gij hem op aarde. En dan is hij niet meer. De val. Dat is een afval van God. Toeval. Daarvoor toegevallen. Het is een val in de diepte. Het is een val in de eeuwige dood. En zo reist de mens naar het uur van zijn sterven. Dit leven, het welk niet anders is dan een gestadige dood. Een leven vol van allerhande ellendigheid. En hij is onderworpen aan de verdoemenis. Als een mens. Weg. Dat stervensuur. En dan de voltrekking van dat vonnis. Dan voor eeuwig verloren te moeten gaan. Dat is het leven van een mens. Ten diepste op weg naar het uur van het sterven. De godsontmoeting. Het oordeel. Zo moet u leven. Er was een zeker mens. Er is alle tijden door de aandacht op gevestigd dat zijn naam niet genoemd wordt. Nu is het een gelijkenis en u moet niet alles proberen te verklaren. Alleen in dit geval is het er alle reden voor om daar even bij stil te staan. Dat de naam niet genoemd wordt, wil op zich nog niet zoveel zeggen. Ik denk aan Lucas 18. Daar gaat het over een fariseer en een tollenaar. En daar horen wij die namen ook niet. Maar hier ligt het anders. De een zijn naam wel, en de ander niet. En dan is er alle reden, zoals ik zei, om daar toch even bij stil te staan. Het is maar een zeker mens. De naam wordt niet genoemd, van die ander wel, van hem, die rijke man, niet. En vergist u zich niet wat dat betekent. De naam. Dan gaat het over de zaligheid. Heel kort. Heel kort. Wat nou een kind van God is. Weet u wat dat is? Dat is een wezen dat door God bij name is geroepen uit die ontzaglijke duisternis. Als een mens die door God gekend en dat betekent bemind wordt. De Heer kent degene die zijne zijn. Dat is kenmerk van de ware kerk. De Heer kent, bemint degene die zijne zijn. Maar dat is ook omgekeerd waar. Daar ligt een bijzondere toetssteen. God kent zijn volk, maar het volk kent God ook. Ook zijn naam. En het is een prachtig woord. U leest het in Psalm 91. Dewijl hij mij zeer bemint, zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op mijn hoogte stellen, want hij kent mijn naam. God kent zijn kinderen bij naam, bemint. En omgekeerd, dat volk kent God, bemint hem, terwijl hij mij zeer bemint. Hij kent mijn naam. En daarom zal ik hem helpen, zegt de Heer. Zo ziet u, dat is de zaligheid. Zij kennen elkaar. God kent zijn volk en dat volk kent de Heer bij naam. Die lieve naam van die verbond Jehovah hebben ze persoonlijk voor eigen hart en leven mogen leren kennen. Die naam is verklaard voor een ziel. Omgekeerd is ook waar. Als u onbekeerd sterft, dan zegt de rechter: ik heb u nooit gekend. Terwijl wij weten dat de Heer alle mensen kent en een woonplaats heeft geschonken. Hier zegt hij: ik heb u niet gekend. Uw naam is mij vreemd gebleven. En omgekeerd gaat zo'n mens een onbekende God ontmoeten. En zo ligt daar nu het eeuwig verschil. Gods volk kent de Heer en de Heer kent het volk. Bij name. Heel intiem. Diepste wezen. Aan elkaar bekend geworden. Tegen liefdesbanden gevallen. En een onbekeerde mens kan wel over God spreken. Zijn mening hebben. Misschien wel vurig zelfs. Maar hij kent hem niet. Onbekend God. Er zijn er zelfs die menen dat ze hem toch wel kennen. Ik heb u nooit gekend. Een zeker rijk mens was, dat is al een prediking, was voorbij, is niet meer. Mens, dat is een ontzetting. Hij is geen dier, die heeft geen ziel voor de eeuwigheid. Hij is geen engel die geval is, die kan nooit meer bekeerd worden. Maar hij is een mens dat geval is, verloren ligt, maar nog bekeerd kan worden, maar niet wil. Ontzetting. En dan staat er wel wat bij, een zeker rijk mens. Rijk. Nou, rijk. Dat is iets wat we allemaal graag zouden willen kennen. Rijkdom. Dat is begeerlijk. Rijk zijn. Waarom? Waarom willen mensen rijk zijn? Veel geld, veel bezit hebben. Nou, een paar dingen. Ten eerste ben je onafhankelijk. Als je rijk bent, hoef je bij niemand je hand op te houden. En dat is best wel vernederend hoor, als je moet vragen om je geld. Als een daglonen voor zijn meester staat, om zijn arbeidsloon. Dat is voor een hoogmoedig mens een vernedering. Wat is rijkdom dan begeerlijk? Onafhankelijk. Bij niemand de hand op houden. Betekent ook onbezorgd. Je hoeft niet te passen te meten of het eruit kan. Kan allemaal. Daar heb je geen zorgen over. Wat je wil, dat koop je. Derde, al wat je hart begeert. Je hoeft jezelf geen beperking op te leggen. Zo is rijkdom begeerlijk. Onafhankelijk. Maakt het een mens. Onbezorgd maakt het een mens. En het geeft hem ruime mogelijkheden om te doen wat hij wil. En ook nog status, positie, aanzien. Rijke mensen staan in aanzien. Om verschillende redenen, maar dat laat ik maar liggen vanmorgen. Dat is een rijk mens, dat is toch iets waar we wel jaloers op zijn, of niets. Maar hoe is dat eigenlijk? Dat zeggen we dan zo, onafhankelijk, ze haalt nu op te houden. Maar u weet ook dat betrekkelijk is. Die rijke Korenboer. Die had ook zoveel. Maar diezelfde nacht, volgend op de dag waar hij zo hooghartig sprak tot zijn eigen ziel: leg maar op, ik heb vele goederen. Diezelfde nacht daarop volgend werd zijn ziel afgeëist. Hij moest verantwoording afleggen. En Job had vele goederen, maar in één dag alles kwijt. U bent er niet zeker van. En het einde van het leven, dat weet u. Ik zeg het ook voor de jeugd vanmorgen, maar onthoud: een doodskleed heeft geen zakken. Je kunt niets meenemen. En trouwens, nog wat. Hoe onbezorgd is zo'n mens? We hebben ze wel gekend, hoor. Zeer bemiddeld, zo heet het dan, hè? Rijk. Maar zoveel zorgen. Want u heeft het gelezen in deze gelijkenis. De man heeft een poort. Een poort. Nou, dat wijst op een muur. Anders heb je geen poort nodig. En een muur is een beveiliging voor een huis. Want die man heeft wel zorgen om dat goed ook af te schermen tegen ongewenst bezoek. Zo zorgeloos is zo'n man niet. Die ligt misschien wel 's nachts wakker. Hoor ik wat? Eigenlijk altijd maar onrustig. Nee, zet er maar een streep door. Zo begeerlijk is dat helemaal niet. Een van de listen aan de duivel om u te laten denken dat het wel begeerlijk is. Maar het is het niet. Begeer het dan ook maar niet. Er was een zeker rijk mens. En dan gaat onze tekst verder. En hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad. Wij zouden zeggen goed gekleed. Zonder alles nou precies uit te leggen. Weet het toch wel, denk ik. Purper. Heel duur. Purperrood was. Kleed van veel koningen. En andere hoog geplaatste. Zeer fijn linnen. Onderkleed. Dus en zijn onderkleed. En zijn bovenkleed. Kostbaar. Dat kon ook. Dat kon er makkelijk uit. Had geld genoeg, toch? Hij was rijk, dus op kleding hoefde hij ook al niet te bezuinigen. Maar wel wat overdadig, vindt u niet? Hij is geen koning, maar dan toch purper en zeer fijn lijnwaad. Dat brengt ons bij de betekenis van kleding. Want kleding zegt heel veel, gemeente. Kleding zegt heel veel. Ook dat geeft status, natuurlijk. Aanzien, zo'n hermelijnen mantel, een koning, purper gewaad, een hoog geplaatste man. Status, aanzien. Maar er is nog meer met kleding. Om je hoog moet te etaleren. Maar ook om te prikkelen, te verleiden. Ook daar wordt kleding voor je gebruikt. Om je rijkdom te tonen. Om je hoge positie te laten zien. Maar ook om op te vallen. Aandacht te trekken. En is het toch goed ook vanmorgen om daar even stil bij te staan? Kleding, waarom? En als u nou weet, en dat moet u weten, dat de oorsprong van de kleding is iets wat heel veel te zeggen heeft. Wij droegen in het paradijs geen kleding, daar was naaktheid geen schande, want wij waren bekleed met de onschuld. En als je met onschuld bekleed bent, dan hoef je geen andere kleding te hebben. Maar we zijn van God afgevallen. We kwamen met schuld uit het paradijs, alleen maar schuld, van top tot teen melaats, vanwege de zonde. En toen gaf de Heer kleding, om onze schande te bedekken. Maar hoe kunnen we dan iets dat bedoeld is om de schande te bedekken, gebruiken om te pronken, aanzien te verkrijgen en mensen te prikkelen, te verleiden, oneigenlijk, zonder goddeloos gebruik van de kleding. Laten we daar eerlijk in zijn. Deksel is nodig, een bedekking voor uw lichaam sinds de zondeval. Kou. Ongepaste blikken om u daaraan te onttrekken. Maar laat dan ook de kleding zo gebruikt zijn. Dat betekent sober. Alles bedekkend. En dan gaat er ook vanmorgen toch een aanklacht uit tot ons. Die de kleding daartoe vaak niet meer gebruiken. Maar om te pronken en te prikkelen. Andere ogen uit te steken. Een rijkdom te etaleren. En nog veel meer. Maar daar is kleding niet voor bedoeld. En ook dat is een kenmerk van waarachtig christelijk leven. Sober en bedekkend. Als u nu weet dat God dan de mensen in het paradijs een kleed heeft gegeven. Dat is de betekenis van het woord wat er staat. Dat lang en afsluitend is geweest. Dan zou u toch vanmorgen alle lust moeten vergaan om dat nog anders te willen. Ook al doet heel de wereld dat niet, u niet. Toch gelijk de wereld. Kleding. Rijk gekleed. En het derde, levende alle dag. Levende alle dag. Vrolijk. En prachtig. Betekent onbezorgd. Vol pracht en praal. En we hebben er al iets van gezien. Zijn rijkdom, zijn bezittingen. Zijn kleding. En zijn eten, drinken. Er wordt nadrukkelijk over gesproken. Dat zal ook allemaal niet zo eenvoudig zijn geweest. Eén ding moet ik er wel bij zeggen. U leest niet van buitensporige drank. Gebruik van buitensporig eten en drinken. Van uitbrekende zonden dien en gaande. Maar het zal zoals zijn kleding zijn geweest. Het zal een welverdiende dis zijn geweest. Waar hij dagelijks van genoten heeft. En nog een groot huis. En nog een groot huis. Want ik zei het al. Een portaal, een poort. En een muur. Nou, dat zet u niet om een arbeiderswoning hoor. De woning zal er ook naar geweest zijn. Alles ademt dus pracht en praal. Een groot huis, oh, maar dat mag wel. Maar vergeet de herbergzaamheid niet. Waardoor Gods kinderen onwetende engelen hebben geherbergd. En nu zijn we bij zijn godsdienst. Over zijn leven kunnen we wel meer spreken, maar het is duidelijk pracht en praal. Alles kan. Hij hoeft niet zo nauw te kijken. Aangenaam, zegt hij. Ik kijk naar zijn godsdienst. Daar kunnen we heel kort in zijn. U moet dan wel verder lezen. En dat is natuurlijk al ontluisterend. Zo'n godsdienst is de Joodse godsdienst. Als deze man zijn ogen opslaat in de hel. Dan ziet hij vader Abraham aan de andere kant. In de hemelse heerlijkheid. Vader, zegt hij dan. En wat verderop heel ontroerend toch. Abraham zegt kind. Het is duidelijk. Deze rijke man is er een van het verbondsvolk. Vader Abraham, hoe roemen ze in hem? Johannes 8. Abraham is onze vader. De Heer Jezus zegt dan. Doet gij ook de werken van uw vader? Maar daar gaat het om. Het is een verbondskind, dus het verbondsteken zal hij hebben ontvangen, de besnijdenis. Hij weet van vader Abraham, hij weet van Mozes en de profeten. De Bijbel, het Oude Testament, zal thuis ook opengegaan zijn, in het gezin waar hij uitkomt, zijn broers. Verderop leest u het, het wijst erop, ook niet onbekend geweest. Tel het maar op, ten achtste dagen besneden. Gods woord hem toebetrouwd. Hij heeft het waarschijnlijk meegezongen. Zo deed hij al geen andere volkeren. Van zijn plichten weten we verder niets. Maar alle reden, als we zien hoe hij tegen Abraham spreekt, om te veronderstellen dat dat ook wel goed zal zijn geweest. Eén van het verbond. Eén van de wet. Van de besnijdenis. Een kind van de vader alle gelovigen, Abraham. Dat is de godsdienst. Zijn we gauw mee klaar, zegt u, ja. Maar daar was hij ook zelf gauw mee klaar. Dat was de godsdienst. Verbond steken, de doop ontvangen. Voor de rest uw plichten waarnemen, de Bijbel thuis. Mozes en de profeten, die waren van tijd tot tijd geopend. En zo leeft u door, gemeente. Misschien wat minder luxueus gekleed en gehuisvest. Wat betreft de godsdienst niet veel anders. Wat ontbrak er? Wat daar besneden ben is goed. Dat de schriften opengaan is noodzakelijk. Dat u uw plichten vervult is niet meer dan u ook verplicht bent. Waar kunt u ermee sterven? Nee. Wat ontbrak bij deze man? Dan moet u Lucas 16 in het geheel maar eens lezen. En ik zeg het wel vanmorgen met een zekere bewustheid. Dat wil zeggen opzettelijk. We zijn gewend, tenminste als ik me niet vergis de laatste jaar, min of meer, om de dag volgend op 31 oktober, als dat een zondag is, kort bij de reformatie stil te staan. Ik heb zelf nooit geen behoefte gehad om daar een aparte avond voor te houden. Ik geloof niet dat Luther dat gewild heeft. En Calvijn en de anderen hebben alleen maar gewild dat we in de lijn van de reformatie zouden staan. Preken, spreken en handelen. Beter kunt u de reformatoren niet eren. En hun bedoelingen recht doen. Dat wil ik ook vanmorgen doen. Zijn godsdienst. Verbondskind, meer niet. Maar in Lucas 16 gaat het om het volgen. En dat is precies wat deze man niet gedaan heeft. Hij had geld, dat is op zich geen schande en bezit, maar hij had dat geld, dat bezit moeten gebruiken om vrienden te maken. Daarvoor krijgt u geld om vrienden te maken. Maak u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon. Want daar gaat het over. In het hoofdstuk ook. En dat heeft deze man niet gedaan. Misschien was hij er wel een die we ook tegenwoordig nog wel tegenkomen. Alles bespreken. Pertinente mening. Nog wat scherper geformuleerd. En als je het hoort, dan val je mond open. Maar hij kende van het leven niets. Reformatieherdenking. Weet gij niet, zegt Jacobus, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet? U zegt, pardon? Ik hoorde gisteren iets over door het geloof alleen en niet uit de werken der wet. Weet gij niet? Nee, gij weet het dus niet. Dat blijkt. Ik ga de brief van Jacobus niet behandelen. Lees het nog maar eens na. En dan zegt een man zo eerlijk. U weet toch wel dat Abraham, de vader, of van deze man tenminste, dat dacht hij, dat Abraham gerechtvaardigd werd uit de werken toen hij Isaac offerde op het, nou, op het altaar. Oh, het was een offer. En Rachab, oude werken gerechtvaardigd toen ze de verspieders had verborgen. Weet gij niet? Nee, Jacobus, we weten het niet meer. We hebben het ook nog nooit geweten. Maar dat echte geloof waar u roemt en van spreekt, over zingt en nog meer, dat werkt door de liefde. En anders zou ik dat geloof maar vanmorgen nog gauw uw huis uit doen. We durven de God niet mee ontmoeten. Gerechtvaardigd uit de werken. Want het echte geloof is niet zonder werken. Ook door het geloof. Nou ja, een kleine persoonlijke ontboezeming, dat mag wel een keer of niet. Hebben we toch al die jaren niet zo vaak gedaan. We hebben wel eens godsdienstgesprekken gelezen van Roomse en reformatorische theologen die heel dicht bij elkaar kwamen. Juist op dit punt. Gerechtvaardigd, een dubbele rechtvaardigmaking. U mag uw hoon erover uiten. Maar God spreekt in zijn woord wel zo. Een dubbele rechtvaardigmaking en het geloven uit de werken. Maar in de volstrekte eenheid van dat ware geloof, dat werkt door de liefde. Dat zijn we kwijt. We hebben gescheiden wat God heeft samengevoegd. De een loopt met de werken te pronken en de ander met een geloof wat niet vaak meer is dan een dood geloof opgeborgen in de brandkast van de orthodoxie. Voorwerp van bespreking, hete hoofden, koude harten, kent het wel. Maar het ware leven, ik word wel eens zeer benauwd. Waar wordt dat nog gevonden? Want die man, die rijke man, zijn grootste schat lag voor de deur. Zijn grootste schat lag voor de deur. Zijn grootste schat. Oh ja, Lazarus. Arme stakker, hè? Ja, die lag er ook nog, dat is waar. Die lag voor de deur, voor de poort van die man. Dat was zijn grootste schat op aarde. Nou, denkt u heel vroom, nee, mis. U vingert zich al omhoog. Ja, maar ik zei aarde. Ja, maar de Heer is overal aarde, zeg ik. En hier breekt het ware leven door. Ik ga met u naar Psalm 16. Dan zegt een dichter, David, mijn goedheid reikt niet tot u. Ik kan u niks toebrengen. Nee. Maar tot de heilige op de aarde. Gods kerk heeft een schat. Het hoofd is in de hemel en het lichaam op aarde. En dat is één hoor. Hoofd en lichaam zijn één. Christus en zijn lichaam, dat is de schat van de kerk. En daar ligt er zo'n lieveling, zo'n lief kind van God voor de deur. En hij stapt eroverheen. Dat was nou zijn grootste schat op aarde. We hebben wel eens meer gesproken hier. Mag ik het nog een keer doen? Over Laurentius. Van Rome, martelaar. 258 na Christus de marteldood gestorven. Een van de 7 diakenen van Rome. Er waren nog 7 subdiakenen. Onder diakenen zouden wij zeggen. Om voor 1500 weduwen en andere armlastig in Rome te zorgen, brak een vervolging uit onder keizer Valerianus. De meeste van de leidinggevenden werden gedood, alleen deze Laurentius niet. Want dacht die keizer, die man die heeft zoveel geld, als je ziet hoeveel armen hij onderhoudt, daar moet veel geld zitten. En toen hij voor zijn rechters werd gedacht, werd hij ook verplicht om die schat waarmee hij al die armen onderhield, om die te geven. Hij vroeg bedenktijd. En wat deed Laurentius? U begrijpt het misschien wel, al die schatten van de kerk, die gaf hij aan al die arme mensen. En de volgende dag had hij alles uitgedeeld. En toen stak hij zijn hand uit en hij wees op die scharen van arme mensen, honderden. Hij zegt, daar zijn de schatten van de kerk. De arm hebt ge altijd bij. Dat zijn de schatten van de kerk. Gods lievelingen. Hè? Matthäus 25. Zo gij dit aan een van mijn minste broederen gedaan hebt. Zo hebt het mij gedaan. Niet gedaan, ga weg van mij. Ja, maar ik was zuiver in de leer. En ik heb een bijzondere ervaring gehad. Ik ben vrijgesproken. Ja. Inbeelding misschien. Toon mij uw geloof uit de weg. En waar uw schat is, dat zal uw hart zijn. En het hart van David, dat was in de hemel en op de aarde. Bij zijn God in de hemel en bij de volk op aarde. Mijn goedheid kan tot u niet raken, maar wel tot de heilige. En tot de heerlijke op de aarde. Gods lievelingen. Zoete banden die mij binden aan des Heeren lieve volk. Die houden van elkaar. Weet u dat? Die dragen elkaar. Opgebonden. Eén volk, één lichaam. En dit ware leven kende deze man niet. Zijn rijkdom, maar dat was ook zijn godsdienst, dat was geld. Dat was zijn godsdienst. Zichzelf behagen. En heel zijn godsdienst was een premie. Niet meer dan dat. Hij heeft zich verzekerd voor een eeuwig heerlijk hemelleven. Die premie was zijn godsdienst. Zijn godsdienst was zijn premie. En de uitkering volgt niet. Dat was zijn godsdienst. Maar het ware volk doet wel. Zo eenvoudig. Doet wel. Zingt u het maar eens een keer samen met mij. 112 vers 3. Wel betekent goed. Wel hem die steeds zich zal erbarmen. Die van het zijne leent de armen. En schikt naar het recht zijn huis belangen. En wat er verder volgt. Derde vers van Psalm 112.
Zijn werken in gedachtenis blijven. Uw aalmoezen zijn in gedachtenis bij de Heere. Kijk, dat had nou die rijke man niet. Wat hij verder allemaal had, dat weet ik niet. Maar dit had hij dus niet. Daar gaat het over. Maakt u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon. Mammon, dat is een Aramees woord. Voor rijkdom. Als een persoon voorgesteld. Vrienden maken met uw geld, rijke man. Vrienden, Gods kinderen. Opdat wanneer u ontbreken zal, wanneer u sterven gaat, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Daar komt onze weldoener. En dat had hij dus niet. En daarom was het einde verschrikkelijk. Het derde heel kort. Het is oneindig lang. Heel kort. Deze man. Alle dag. Vrolijk en prachtig levende moest ook sterven. U ook. Ik ook. Die rijke stierf. En werd begraven. Met het sterven worden lichaam en ziel voor een tijd gescheiden. Het is precies zoals het heel zijn leven geweest is. Voor het stoffelijke werd gezorgd. Zijn lichaam werd begraven. En ik ga daar niet over uitweiden. Maar dat zal net als zijn leven geweest zijn. Dat zal wel met pracht en praal en met alle overdaad geweest zijn. Maar zoals zijn lichaam het goed heeft gehad, waar zijn ziel veronachtzaam werd, zo zal het met sterven ook zijn. Dat lichaam nog een keer goed verzorgd, maar die ziel gaat in de eeuwige rampzaligheid en sloeg zijn ogen op in de hel, in de pijn. En dat doen wij ook, als we onbekeerd sterven. Het ware geloof, dat werk door de liefde, bij ons die werd gevonden. Eindigt u in de eeuwige pijn. Geliefde, dat is een einde. Dat is een eindeloos einde. Dat is een einde zonder einde. Een eindeloos straf lijden in de buitenste duisternis. Nu keren we tot onszelf in. Augustinus heeft eens gezegd: geef maar, schenk maar wat je niet vast kunt houden. Geef maar weg wat u niet vast kunt houden, opdat gij moogt ontvangen wat je niet kunt verliezen. Maak u zelf vrienden met de mammon. Geef maar weg waar je toch niet vast kunt houden. Opdat gij zult ontvangen wat gij niet kunt verliezen. De zaligheid, maar ja weer, inderdaad. Maar dan twee keer. Geef maar weg waar je toch niet vast kunt houden. Je arme, arme, goddeloze leven. Verlies het eens. Wie zijn leven zal verliezen, die zal het behouden. Verlies het dan eens een keer. En als de weldaad der weldaden ontvangen is, dan nog een keer. Wat u heeft en missen kunt, geef het maar aan het volk. Uw gebeden, uw aandacht, uw liefde, uw geld als u het heeft. Maar Gods volk heeft altijd wel wat. Ze hebben een God in Christus, een verzoend God, en die kunnen ze delen met al dat volk. Zeg dan niks, ik heb niks weg te geven. Maar ook van hun aardse goederen kunnen ze geven. En zo maken ze zich vrienden. En dat is wat Jacobus ook zegt. Heel eenvoudig. Heel de Bijbel door staat het. Overal. Dat ze zuiver en onbevlekte godsdienst om wezen en weduwe in hun verdrukking te bezoeken en uzelf onbesmet te bewaren van de wereld. Micha heeft het gezegd. Het is bekendgemaakt, o volk, wat goed is. Recht doen, weldadigheid, liefde hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dat is de godsdienst, hoor. Maak er nou niet wel anders van. Dan slaat u straks ook uw ogen op daar in de pijn. Als u er wel anders van maakt. Een mening en godsdienst hebben tegenwoordig. Maar het leven is eruit. Nog als volk gaat bekommerd over de wereld. Geliefde. Dit is de lijn van Gods woord, Matthäus 25. Daar zal het over gaan. Een van mijn minste broederen gedaan. En wie mag er dan zeggen, heren, dat wist ik helemaal niet. Onwetende engelen gewerkt. Een koud glas water in de naam van Christus. Ik heb daar zoveel betekenis niet aan gehecht. En God spreekt. Zalig. Of staat u dat niet aan, zeg het maar eerlijk. Kom u nou te dicht bij uw koude, verstandelijke godsdienst? Waar u
schat is, daar zal uw hart zijn. Dat is geheim. Het hart is bij de Heer in de hemel, bij zijn volk op aarde. En tot hen raakt mijn goedheid wel. Daar mag ik nog wel eens wat voor betekenen. En dan vloeien die zielen zomaar samen. Maar deze rijke man kon over die grote schat op aarde heen stappen, over Lazarus heen stappen. Een lief kind van God. Die had als een Mefiboset. Wie is het huis van Jonathan om weldadigheid te bewijzen? Dat riep David uit. Ik heb een man gekend. Die kwam op zijn knieën. Hij zegt, Heer, is er nog een van het arme volk dat kan helpen? Maar dat hoor je niet meer. Hè? Is er nog een van het arme volk die kan helpen? Is er nog een van het huis van Jonathan, van Saul, om weldadigheid te doen? Ja, daar komt hij. Mefiboset, maar komt niet. Die komt helemaal niet. Die wordt gehaald. Geraakt aan zijn benen. En die mocht zitten aan des konings tafel. Dat is leven. En hier mist u het. Dat is zo koud. Is het leven. Een lief kind van God voor de deur. Daar ben je goed mee. Die elke dag aan tafel te horen. Dan hoor je nog eens wat. Maar die schat veracht. En de meeste veracht. Want hier kom ik bij het punt. Hè. Hij stapt over Lazarus heen. Over de volk van God heen. En dat betekent dat hij Christus niet heeft leren kennen. Maar dat zou Christus dan nooit doen. Begrijpt u dat? En dat is bekering, mijn geliefde vrienden. Dat is bekering. Ik lag daarop voor de poort. Met vuile zweren. Met laat van hoofd, schedel tot voedsel. Walgelijk. Walgelijk op het vlakke des velds. En al de godsdienst loopt voorbij. Ze roepen misschien toe. Je moet geloven. En ik kon niet geloven. Machteloos gebonden. Zondaar geworden voor God. Tegen al Gods geboden gezondigd. En geen van dezelfde gehouden. Een vijand van de liefde. Een hater van God. En daarin te liggen. Ontdekt. Verloren. Dat niemand zorgde voor mijn ziel. En toen brak het uur der liefde aan. Daarmee eens geworden, naar recht verdoemd, kwam hij. En hij ging niet langs en hij stapte er niet overheen. Maar hij zei, zie, hier ben ik. Opgeraapt. Tweemaal gesproken tot mijn ziel. Opgeraapt. Als een hart gedrukt. Met klederen bekleed. Ramsvellen. Dassenvellen. Heiligmaking, rechtvaardigmaking. En meegenomen. Onder trouw te geloof. Gerechtigheid gericht. Goede tierenheid en barmhartigheid. Hij stapte niet over mijn arme ziel heen. Opgenomen. Als een hart gedrukt. Uit zijn wonden bediend. Zijn gemeenschap gesmaakt. Zijn bloed gereinigd van al mijn vuile zonden. En geheiligd door zijn lieve geest. Geheiligd om ook niet meer over anderen heen te stappen. Of wat nog erg is, erop te stappen. Dat kunnen ze niet meer. En daarin wordt deze man openbaar, geopenbaard. Dat kon hij wel. Hij had Christus niet leren kennen. Dat is de ware godsdienst. Toen dat gebeurd was, toen had hij zijn hart verloren aan Christus. Gods kind, David. En je kunt zeggen van hem wat je wilt. Maar het was een kind van God. Als zijn hart aan de Heere verloren. Maar zijn hart was ook bij het volk op aarde. Jezus lieve niet meer. Die het beeld van Jezus dragen. En die hebben ze lief. En daar stappen ze niet meer overheen. Ik bedoel Gods kind. Die een ander kleed heeft dan deze rijke man. Een onderkleed, jawel. Dat is de rechtvaardigmaking. En een overkleed, zo komen ze openbaar. Dat is de heiligmaking. En ze hebben een schat in de hemel, dat is hun lieve meester. Die hen gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En ze hebben al zijn kinderen erbij gekregen in de gemeenschap der heiligen. En ze hebben een naam gekregen. En doe de naam van Sion's kinderen dragen. Hij heeft me bij naam geroepen en gezegd, gij zijt mij.
Toen mochten we zeggen, lieve Heer, al mijn liefde waardig schatten, buig jij mijn rechterhand wel vatten. Dus dat is het kenmerken. Ze hebben een naam gekregen. En ze maken zich vrienden met de onrechtvaardige mammon. Een naam gekregen. Gods volk geliefd. En zo de meester geëerd. En als er zo in thuis komt, die slaat zijn ziel niet op in de pijmer. Die worden toegeroepen. Als ze inkomen in de eeuwige tabernakelen, welkom. Gezegende des vaders. Gezegende des vaders. Ach, en dan kan de wereld de schouders ook vanmorgen al ophalen. Maar de Heer Jezus zegt tot het volk vanmorgen. Gij zijt arm, doch rijk. Geliefde, de ware godsdienst. Herbergt onwetend engelen. En kent iets van de christelijke handreiking. En kan niet meer over de kerk heen stappen. Want het hoofd van de kerk is over ons niet heen gestapt. En dat is het geheim. Het dragen is in hun hart. Dat gaan we straks eeuwig in de dankzegging teruggeven. Omdat gij het hebt gedaan, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed, geliefde. Psalm 73. Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. En straks, hier is de kerk toch verdeeld, het hoofd boven. En een deel van Gods kinderen hier beneden, maar straks zullen ze samen zijn. Samen zijn. Al die lieve kinderen. Rachab met de verspieders. Abraham met Isaac. De weldoener met al zijn kinderen. En dan begint er een ander feest. Een ander feest. En dan komen ze in de eeuwigheid niet aan tekort hoor. Nee. Dan krijgen ze God als een eeuwig goed. En God kunnen ze niet opkrijgen. Nee, nooit. En daar krijgen ze ook nooit genoeg van. En God krijgt nooit genoeg van zijn kerk. Dat is een wonder. Ik zou zeggen, Heere, krijg u wel genoeg van mij? Nee, nooit. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Gij zijt mijn. Daar gaat het feest beginnen. Om nooit meer te eindigen. En zij begonnen vrolijk te zijn. Amen. Laten we eindigen. Heere, gegaf vanmorgen nog te spreken en te luisteren. Zomaar een blikje te mogen werpen. In het hart van uw volk, in het hart van u. Heren, en wat zullen we verder nog zeggen? Zoudt gij dat willen werken? Dat geloof dat gerechtvaardigt. Dat rechtvaardigende geloof. Dat geloof dat gerechtvaardigt. Dat rechtvaardigt dat... Vrij spreekt niet omdat het geloof te verdienen de oorzaak zou zijn. Zo hebben we het keurig geleerd. Maar de hand waarmee wij de weldaden ontvangen. Maar dat we er al goed toezien wat we dan ontvangen hebben. En wat die geloofshand dan is, heren. En daar moeten we zeer bezorgd zijn. Mens is vatbaar voor bedrog. Ja, hoort er zo graag bij. Heren, maar als het ware leven oplicht. Dan voelt hij zijn vijandschap. Dan voelt hij zijn bodemloze vijandschap. Maar wil die nog overwinnen? Dat dat voor ons de zaak mag zijn. Heb ik nou een naam bij u? En raakt mijn goedheid tot de heilige op aarde. 1 november. Tot de heilige op aarde. Heren, die twee zaken. Dat is één en hetzelfde. Wilt u dat nou schenken en ons daarin gedenken en verlossen van alles wat het niet is? Om Jezus wil. Amen. Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Tallig oogst zijn eeuwig goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen leren... Hoe hij wandelen moet, het zesde vers van Psalm 25.
Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.